SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Hoesink. Het is zaterdag 27 juli 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag hoort u het stoere verhaal van Monique Wijbenga, die op haar 54ste haar droom waarmaakte. Wat die droom precies is, dat hoort u straks, maar ik kan u alvast verklappen dat het te maken heeft met road trains. In onze rubriek De Boekenhut staan we met leesconsulente Larissa de Ru stil bij het overlijden van kinderboekenschrijfster Tonke Dracht. En sportjournalist Jaap de Groot is in Parijs voor de Olympische Spelen en heeft voor ons het laatste nieuws over Team NL en vertelt welke Nederlandse sporters de komende dagen kans maken op de medailles. Dat, het willekeurige weekoverzicht en muziek allemaal straks, maar we beginnen vandaag met de achtergronden bij het nieuws. Foodbank Australia meldt dat 3,7 miljoen huishoudens het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verontrustende niveaus van voedselonzekerheid. Voornamelijk door de stijgende kosten van levensonderhoud. Goede doelen die helpen met voedsel zeggen dat ze het stijgende aantal aanvragen nauwelijks aankunnen.
Dit is SBS Dutch.
Op één dag worden er meer dan 1000 warme maaltijden bereid door een liefdadigheidskeuken in Bondi bij Sydney. Het voedsel is voor gezinnen en anderen in nood en wordt verspreid van het centrum van de stad tot aan de Blue Mountains aan toe. Chefkok Dave Ely houdt toezicht op de bereiding van het eten.
We're a very busy kitchen and if we're not busy, yeah, people don't eat. That's exactly right. We try to produce as much food as we can. We're producing around about 5,500 meals a week.
Het is bijna een militaire operatie onder toezicht van manager George Karounis. Hij zegt dat er niet eerder zoveel maaltijden werden bereid.
I haven't seen it this bad. It's been a significant increase in this year. Not just people sleeping rough or in shelters or sleeping in cars, but it is people knocking on the doors now to the larger charity groups and hence they're coming to us. And they're people who are behind in mortgage payments or struggling with the cost of living pressures or behind in rentals. And the cost of living pressures is real.
In de afgelopen 15 jaar heeft meneer Karounis meegeholpen aan de groei van Our Big Kitchen, of kort OBK, een niet-conventionele voedselservice die voornamelijk door vrijwilligers wordt gerund. Hij werkte zich op van keukenhulp naar operations manager en zegt dat de voedselarmoede niet eerder zo groot was.
Not a charity group that comes down and picks up meals off us. If they're, you know, scheduled to pick up 150, invariably they'll turn around and tell me, George, can I get an extra 50, an extra 60? At this moment, we're coping. I think if that increases to about 6,500 to 7,000 meals a week, then we will be struggling to keep up with that demand for services.
Foodbank Australia schat dat de stijgende kosten van levensonderhoud ervoor zorgen dat miljoenen huishoudens in Australië te maken hebben met voedselonzekerheid. Dat wil zeggen dat ze geen toegang hebben tot voldoende gezonde voeding. U hoort CEO Brianna Casey.
At the moment, we are seeing food insecurity rates at a level that we've never seen them before. We know the 2023 Food Bank Hunger Report showed us 3.7 million households across Australia have experienced food insecurity. And we currently are doing our research in the field at the moment, and I have every expectation that not only will that number have increased, but there's been a really significant shift in the severity that people are facing. One of the really concerning shifts that we've seen across multiple communities is not only people in full-time employment who are needing food relief, but people with multiple job holdings. These are families where they've got one or two main income earners working full-time during the day, and then one of those those parents is going off and engaging in the gig economy. The real shame that we have here in Australia is that we have the second highest rates in the world of households wasting food. We have 7.6 million tonnes of food being wasted each year, and yet 3.7 million households are struggling to put a meal on the table. We've got to get the balance right.
Het Leger des Heils voedt veel mensen in nood. Een bus haalt 140 maaltijden op bij OBK die meteen worden uitgedeeld. Danny is Community Outreach Coördinator bij het Leger des Heils en zegt dat warme maaltijden zoals groene curry met rijst of bolognese met rundvlees voor velen van levensbelang zijn.
To get a hot meal on a night like tonight, it means a lot. It's very cold and the need is getting greater and greater. Things getting tight out there with money. We're seeing a lot more people on the street that may not be sleeping rough, just people doing it tough.
Al bijna 20 jaar helpt OBK de meest kwetsbare mensen in de stad. Het begon in 2005 als een idee van rabbi Dr. David Slavin en zijn vrouw Lea, wiens beide Joodse ouders de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog overleefden. Rabbi Slavin zegt dat hij leerde de waarde van voedsel in te zien nadat hij hoorde over de opsluiting van zijn vader in een Russische gevangenis.
Dad was born and raised in Russia and then he ended up in the gulags. He survived miraculously, but part of that was most inmates died from hunger. There was very little food to go around in the wider community, in the jail, much more so. So I grew up in a home where throwing out food simply did not happen. My mom was born and raised till the war broke out in an idyllic, beautiful, loving and warm home halfway between Warsaw and Bialystok. And then when the war broke out, within about a week of the Germans invading Poland, they were in her town and Jews were given an opportunity 24 hours to pack up and go, which they grabbed, went into the Russian side, didn't accept Russian citizenship, which put them into Siberia. It was very tough. I mean, my mom, one of the things that she's never quite gotten over is the loss of a brother from starvation, 2.5-year-old boy. All he kept asking for was a bit of bread. She never says a story without crying till today. And although she was only 11 at the time, doesn't forgive herself for not having been able to provide for him.
Het is een van de redenen waarom Slavin zijn leven heeft gewijd aan het voeden van anderen, sinds hij begin jaren 90 vanuit New York naar hier verhuisde om met Lea te trouwen. Zij was kapster en begon het project in haar eigen keuken door maaltijden te maken voor vrouwen die chemotherapie ondergingen.
I cannot begin to tell you the difference in these meals. They were magic. They were magic. I'm still in touch with many of the women today. And those meals were a lifeline using our kitchen.
I'm incredibly proud of what Leah's done. Very, very proud. A lot more we need to do. We have not begun to scratch the surface.
Ze hebben ook een OBK-filiaal opgezet in Los Angeles in Amerika en zijn een ware inspiratie voor andere internationale projecten.
We've had a lot of inquiries from many, many charities. We had a collaboration with Morocco where a woman who's doing lots of good work on the streets came over here to learn in depth exactly what it is that we're doing. And we're really working on developing a back end so that we can share more information of policies and procedures with other charities who approach us.
Het stel dat zelf 8 kinderen heeft, krijgt ondersteuning door samen te werken met de gemeenschap. Michael Manton, directeur van de St. Charles Catholic Primary School in Waverly, is een van de vrijwilligers.
We're aware of families within our community that do need the support. 3 meals a day is important, and obviously for us to make a difference for at least 1 or 2 of those meals today was a great opportunity.
Rabbi Slavin is dankbaar voor de voortdurende steun van de gemeenschap en bedrijven en zegt dat zonder deze steun OBK zou worstelen om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.
In a country like Australia, you know, salaries are very, very high. So for us to employ people will really raise, you know, the cost of meal production. So we've always looked wherever there is a possibility of getting people to help in any way, shape or form. When it comes to team building, they could do white water rafting and paintball shooting and rock climbing and escape rooms, all wonderful, wonderful things. But we say to people, once we've done all of those, let's try to do something a bit more meaningful. Come together in a fun and inclusive way.
En dat is de kernboodschap achter OBK. Volgens Slavin is, in een tijd van groeiende wereldwijde conflicten, het verenigen van diverse gemeenschappen belangrijker dan ooit.
brought Jewish, Muslim, and Christian children to cook with each other. And we have been very successful in being able to bring people from very, very different backgrounds in together and to realize, hey, we may speak somewhat different languages, we may look a bit different, but ultimately we are one and the same.
Dit was een verhaal van Ellen Lee voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Het wordt bestempeld als de nationale schande van Nieuw-Zeeland. Een Royal Commission heeft vastgesteld dat tenminste 200.000 kinderen en kwetsbare volwassenen zijn misbruikt tijdens hun verblijf in instellingen gedurende een periode van 70 jaar. Voor misbruikoverlevende Tony Jarvis is de presentatie van de bevindingen een belangrijke mijlpaal na jaren van genegeerd worden.
For decades they told us we made it up. They wouldn't have a bar of us. So this today is historic and that's acknowledgement. It acknowledges all these people here, all the courageous survivors that have been courageous and strong enough to share their stories and come on board.
Moapulu Frances Tagaloa heeft jaren geleden, nadat ze als kind was misbruikt door een van haar leraren.
He was a popular and well-known teacher, but he was also a pedophile. Unfortunately, there were other little girls that he also abused. I didn't remember my abuse until I was an adult and started getting flashbacks. And that was very traumatic, like experiencing that trauma. So I had to work through that. It took a while, get counseling and all sorts.
De bevindingen van de commissie zijn het resultaat van 100 dagen openbare hoorzittingen, bijna 3000 getuigenissen en meer dan 1 miljoen ontvangen documenten die als bewijs dienden. Nieuw-Zeelands grootste en meest complexe Royal Commission onthult wat het een nationale schande noemt en bekritiseert specifiek de kerken, met name de katholieke kerk. Er is vastgesteld dat van de naar schatting 755.000 mensen die tussen 1950 en 2019 zorg kregen, een derde werd misbruikt en velen verwaarloosd. Nieuw-Zeelands premier Christopher Luxon zegt dat de slachtoffers gehoord en geloofd worden.
The Royal Commission of Inquiry into Abuse and Care report is of historical significance to New Zealand. It is the result of the largest and most complex public inquiry ever held on our shores. And because of this, the content needs to be considered with respect and with care. It cannot be rushed. This is a dark and sorrowful day in New Zealand's history. And as a society and as a state, we should have done better. And I am determined that we will do so.
De commissie ontdekte dat geweld veel voorkwam en dat personeel in sommige gevallen wapens en elektrische schokken gebruikte. En dat Maori onevenredig vaak werden misbruikt en onderhevig waren aan openlijk en gericht racisme. In het Kimberley Center nam personeel zelfs geld aan van mensen van buitenaf die dan mensen in hun instellingen mochten verkrachten. Het rapport beveelt verder onderzoek aan naar de ongemarkeerde graven op voormalige psychiatrische ziekenhuizen en de oprichting van een gespecialiseerde politieeenheid die belast is met het onderzoeken en vervolgen van de verantwoordelijken. Erica Stanford is de minister die verantwoordelijk is voor de reactie van de Nieuw-Zeelandse regering op het rapport.
Over the next few months, Cabinet will consider the findings and the report's 138 recommendations and the 95 redress recommendations from the redress report. And we will make decisions and initial priorities.
In het rapport wordt ook opgeroepen tot excuses van de paus en de aartsbisschop van Canterbury, naast andere religieuze instanties. De regering van Nieuw-Zeeland zal in november officieel excuses aanbieden. Overlevende Moapulu Frances Tagaloa zegt hoopvol te zijn over de reactie van de regering.
The Royal Commission's final report has a whole lot of recommendations that, if they're put into place, will transform this whole area of care for children in schools, care for vulnerable and disabilities, care for Māori and Pacifica. And I just think it's a pathway for survivors to be able to get redress. And it's also a pathway that will protect our children and our vulnerable for the future. I think if this government really cares about our vulnerable and our children, they'll put all the recommendations in place. And I really would like to see churches support all the recommendations.
Dit verhaal werd gemaakt door Liz Maddock en Greg Dyett voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Je bent nooit te oud om iets nieuws te leren. Dat bewijst de stoere Monique Wijpenga uit Western Australië. In 2021 besloot ze op 54-jarige leeftijd haar droom om road train bestuurder te worden na te jagen. Die droom die is uitgekomen. Inmiddels rijdt Monique in een combinatie met 4 aanhangers. Wij belden met de trotse vrachtwagenchauffeuse.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Monique, jij bent zo'n hele stoere dame, want jij hebt op 54, 55-jarige leeftijd besloten om het roer om te gooien en je dromen na te jagen. En wat was jouw droom?
To drive a road train.
A road train en niet 2 of 3 wagons?
4.
Wat was dat wat jou zo aantrekkelijk leek aan het rijden van een vrachtwagen?
Ik denk dat ik altijd een passie heb gehad voor te reizen. En ik ben altijd rondom machinery geweest, op farms. En toen ik 54 was, iets kwam uit mijn achterhoofd waar ik zei van ja, ik ga ervoor. Als je niet probeert, dan kom je er nooit. En ja, sinds december 2021 had ik besloten om mijn vrachtwagen lessen te nemen. En ja.
Ja, en inmiddels heb je rijbewijs en werk je dus ook als zodanig. Kom je veel vrouwelijke roadtrain drivers tegen?
Niet zoveel als met mannenvolk, maar er zijn sommige vrouwen die vrachtauto's besturen. Ja, en ik denk dat er veel meer toekomen in de toekomst aankomen. Dat is een jonge vrouw, die had ik ontmoet toen ik... ik doe nog ander werk ook en werkte in de roadhouse een paar weken terug, casual. En ik had haar opgevolgd op Facebook en kwam ze daar, ze is misschien 28 jaar. En ik zeg tegen haar, ik zeg van nou dat is nog mooi want ik heb je zo wat gevolgd. En hier staat ze voor mij. En ik zei tegen haar dat ik haar veel waardering voor haar had. En wat ze doet. En ja, een inspiratie ook. Dat jonge vrouwen deze dingen uitproberen en een carrière van maken.
Ja, en hoe ziet je leven er dan uit als je met de vrachtwagen op pad moet? Hoeveel dagen ben je bijvoorbeeld weg?
Dat hangt er vanaf. De baan met wat ik doe met de roadtrain is 6 dagen werken, 6 avonden werken en dan 6 dagen vrij.
Ja, ja, 6 op, 6 af. Ja. En ja. Dan rij je door WA of ga je ook interstate?
Nee, dit is gewoon van mine site naar transfer. Zo je geeft het aan een andere vrachtauto bestuurder. Alhoewel andere banen die ik heb gedaan, dan reis ik door... Western Australië en soms ben je voor een paar weken weg.
Ja, vind je dat nooit eng? Ik denk toch zo'n hele grote vrachtwagen, die moet je goed onder controle houden. Als je een lekker band krijgt, sta je soms niet op de meest handige plekken. Je bent toch een vrouw, alleen?
Goh, ik heb nog niet vrachtauto willen, heb te verwisselen. Maar ik vind dat helemaal niet eng. Het is een avontuur. Ik bedoel van, het is beter dan de hele dag niks doen. Ja, nee, het is fantastisch om... Ja, het is avontuur. Het is,
vrijheid?
Ja, vrijheid, ja. En ik vind de bush mooi. Het is ik weet niet hoe het uit te leggen. Het is iets dat je moet ervaren.
Ja, als je dan zo rijdt en je ziet het landschap aan je voorbij trekken, daar geniet je van.
Ja, mooie muziek. Relaxerende muziek. Je bent gewoon in je mojo, als ik altijd zeg.
Ja, en toen je tegen je familie, je broers en je zussen en je kinderen zei van... Nou, ik ga het helemaal anders doen. Hoe reageerden zij?
Oh, ze zijn blij van mij. Mijn kinderen zeggen van, zie, if you want to do it, you'll do it. En het is eigenlijk jezelf die dat bepaalt. Maar ja, je moet ook door de, als je bang bent, moet je gewoon perseveren en zeggen van, ja, ik ga het proberen. En
doorzetten, ja, niet opgeven.
Doorzetten, ja. Ja. Net als André van Duin zingt. We gaan door.
We zullen doorgaan. Die, ja.
Ja.
Ja, ja, ja. 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 Heb je een leuke anekdote van wat je onderweg is overkomen? Of wat je hebt gezien? Wat je denkt, nou, dat is nou heel leuk om te delen.
Ik kan er niet zo over denken momenteel. Er zijn zoveel mooie dingen. Ik bedoel van de zonsopgang, de zonsondergang. De onweersbuien in de zomermaanden. Het is heel anders hier. En dan als je goede regen hebt gehad, het is gewoon dat het hele natuur de reset mode heeft. En het is mooi. Echt mooi.
Prachtig. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen.
Ja, dank je, Pauline.
We gaan verder met ons willekeurige weekoverzicht. Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? We hebben het op een rijtje gezet met dank aan de NOS, Omroep Zeeland en RTV Oost. Oud-CDA-minister Wopke Hoekstra is deze week door het kabinet voorgedragen als kandidaat eurocommissaris. Volgens premier Schoof is dit in gezamenlijk overleg met de vier vicepremiers besloten. De voordracht van Hoekstra is opvallend omdat het CDA niet in het kabinet zit.
Waar we naar gekeken hebben is een sterke kandidaat in het Nederlands belang. Waarmee we ook een stevige portefeuille kunnen binnenhalen. En in overleg met de vice-MP's hebben we gezamenlijk geconstateerd dat dit de kandidaat was die we wilden voordragen.
In het Nederlands belang kan het ook zijn als iemand echt het kabinetsbeleid onderschrijft. Dat doet hij misschien niet.
Nou, ik heb het volste vertrouwen in dat hij ook de relatie met het Nederlands kabinet goed houdt. En we moeten ook goed in de gaten houden, het is de Nederlandse commissaris. Ik heb daar wel eens eerder van gezegd, en je moet niet vergeten dat hij uit Nederland komt. Maar uiteindelijk is hij eurocommissaris. En is er maar eentje die over zijn benoeming gaat. En dat is de president, Ursula von der Leyen.
Het voormalige Nederlandse regeringstoestel PHKBX is na 7 jaar weer terug in Nederlandse handen. De nieuwe eigenaar van het toestel is een Nederlander die zelf ooit als monteur aan het vliegtuig heeft gewerkt. Omroep Zeeland sprak met hem.
Van oorsprong zijn mijn roots van bij Fokker vandaan. En die heeft, daar heb ik ook gewoon als monteur begonnen. En toen de tijd heb ik daar ook de kans gehad om daar aan te mogen werken. Koning Alexander heeft op dit vliegtuig zijn vliegbrevet gehaald. Dus dit is echt 100% zeker te weten. Er zijn ook verschillende foto's van dat hij in het vliegtuig zit.
Ja, deze meneer gaat er niet zelf mee vliegen. Het vliegtuig zal worden opgeknapt en daarna worden doorverkocht. In de Waddenzee bij Ameland wordt een onderwatervlieger getest die de stroming als gevolg van eb en vloed omzet in elektriciteit. De NOS was erbij toen de vlieger werd losgelaten in het water en sprak daar met Maarten Berghout, directeur van Sea Current, het bedrijf achter de onderwatervlieger.
We hebben op dit moment voldoende stroming. We zitten aan het begin van de ebstroom.
Ja, door het vliegeren gaat de kite heel hard trekken. De vleugels in die vlieger die doen hetzelfde als de vleugels van een vliegtuig, die creëren een liftkracht. En de trekkracht van de vlieger wordt door de generator omgezet in elektriciteit. Eén vlieger die we straks gaan maken, die gaat voor 700 huishoudens elektriciteit leveren.
Misschien heeft u het wel eens gezien van dat witte schuim op het strand. De overheid heeft deze week het advies over dit zeeschuim aangescherpt. Kinderen en huisdieren zouden erbij uit de buurt moeten blijven vanwege de aanwezigheid van PFAS. Dat zijn chemische stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van mens en milieu. U hoort milieuchemicus en PFAS-expert Michiel Jonker.
Er wordt van alles geloosd. PFAS zit in hoge concentratie in de rivieren. Rivieren monden uit in zee en uiteindelijk zullen de meeste PFAS terechtkomen in de zee.
Hoe veilig is het nou om in dit zeewater te zwemmen?
Dat is prima. De concentraties in zeewater zijn echt laag. Je krijgt geen PFAS binnen. Ja, heel minimaal waarschijnlijk als je zwemt in zeewater. En dat is echt minimaal, dus je kunt prima zwemmen in zeewater. Het probleem is dat PFAS wordt geconcentreerd in het zeeschuim en dat moet je dan zien te vermijden.
Als je kijkt naar de hoeveelheid kleine kinderen die hier lekker aan het spelen is, denk dat het wel goed is dat we daar wat meer aandacht aan geven inderdaad. Ja.
Als je zelf niet een beetje het nieuws bijhoudt, ja, dan weet je het niet.
Hoge golven of ga niet te ver in zee, dat soort dingen, ja, dat hoort er dan ook bij. Hè?
Wees gewaarschuwd dus. RTV Oost dan, die omroep ging langs in Deventer, want de inwoners van de stad zijn daar super trots op hun voetbalclub Go Ahead Eagles, die na 60 jaar weer eens Europees voetbal speelde.
Dat is mijn leven. Hè. We zijn een van grote familie daar. Iedereen vallen en staan samen. Goede en slechte tijden, dat zeg ik. We zijn hartstikke blij dat we eindelijk een keer voorspoed hebben. Maar dit had niemand verwacht. Het is allemaal euforie. Hè.
Ja, het is ergens een volksclub hier hè, in de buurt van Deventer. En ook als we winnen als zo een feestje hier.
Ja, hoe ziet zo'n feestje eruit?
Ja, lekker bij de buren zijn hier. Lekker een beetje feestvieren, een beetje zingen.
In Deventer zingen we zo.
Ah, eerste keer Europees. Maak je één keer mee, denk je, in je leven. Ja. Mooi, man.
Nou, dat komt nog wel een paar keer, hoor.
Go Ahead Eagles speelde thuis tegen het Noorse SK Brann. Het bleef in de Adelaarshorst 0-0. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS, Omroep Zeeland en RTV Oost. Begin deze maand overleed kinderboekenschrijfster Tonke Dracht op 93-jarige leeftijd. Tonke Dracht, misschien zegt die naam u wel iets. Meerdere generaties zijn opgegroeid met het boek De Brief voor de Koning. Haar allerbekendste verhaal, dat in 2008 ook werd verfilmd. In deze aflevering van De Boekenhut staan we stil bij haar overlijden en bespreekt leesconsulente Larissa Dru het laatste boek dat Dracht in 2021 schreef, samen met Rindert Kromhout.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
In onze rubriek De Boekenhut bespreken we natuurlijk altijd kinderboeken voor jonge kinderen en wat oudere kinderen. Eerder deze maand was natuurlijk het nieuws dat Tonke Dracht is overleden. Een van de bekendste kinderboekenschrijfsters van Nederland natuurlijk. Daar kunnen we niet omheen om niet een uitzending over haar te maken.
Dat klopt helemaal. Ja, hier in Nederland sloeg het echt in met ook echt de opening van het 8 uur journaal met dit nieuws. En als je kijkt naar de reacties die het heeft opgeleverd, zoveel mensen die verhalen delen over wat haar boeken voor hun hebben betekend. Dus ja, Tonke moest wel echt besproken worden.
Ja, goed om te zeggen dat ze 93 jaar was. Ik weet niet of ze ziek was of dat het ouderdom is. Dat maakt op zich ook niet uit. Het is gewoon een van de bekende namen, net als Annie M. G. Smit eigenlijk.
Ja, dat klopt inderdaad. En sommige mensen kennen haar dan niet zo goed bij naam. Maar als je het hebt over Brief voor de Koning, ja, dan gaat iedereen natuurlijk ook aan. Want deze titel is denk ik wel het allerbekendste werk van Tonke. En wel grappig om te weten, haar tweede boek wat ze ooit geschreven heeft.
Wauw. En daar is ze bijna niet meer qua succes, qua bekende titel niet meer overheen gegaan dan.
Nee, qua bekendheid niet, maar zelf was het er niet altijd mee eens dat dit nou echt haar allerbekendste werk was. Want ze had zoiets van, ja, er zijn nog wel boeken die ik zelf beter vond. Maar ja, daar heb je als schrijver natuurlijk vrij weinig over te zeggen.
Ja, nou hebben we al eens een keer in een aflevering gesproken over De Brief voor de Koning. Dus het lijkt me iets moois om dan een ander boek of andere boeken te bespreken. Daar heb jij vast iets voor voorbereid ook.
Ja, dat klopt. Ik was vanochtend ook nog aan het luisteren naar de podcast, de Grote Vriendelijke Podcast. Een van de podcasts die ik zelf het liefste luister, waar altijd heel mooi kinderboeken nieuws voorbij komt. En daar waren ze aan het spreken met haar contactpersoon van de uitgeverij en een medeschrijver. En ondertussen ook goede vriend van haar geworden, Rindert Kromhout. En ja, zij hadden natuurlijk ook over wat is nou ook het verbindende aan alle boeken van haar, van Tonke. En wat daar heel erg naar voren komt, is dat het avontuurlijke boeken zijn, maar ook heel waar. Er zit in alle boeken wel een fantasie-element. En fantasie kan natuurlijk meer fantasy-achtig, heel erg bedacht en in werelden die niet bestaan. Maar in alle boeken van Tonke zat ook gewoon een heel echt element. Iets wat je eigenlijk ook wel in je eigen wereld kan plaatsen. ja, en altijd een soort van quest, iets wat overwonnen moet worden, vriendschappen. Dus ik denk dat het voor iedereen wel ontzettend aan kan spreken.
Nou is de Brief van de Koning, wat je al zei, toch wel de titel die iedereen zich wel kan herinneren of wel een keer heeft gelezen of is voorgelezen. Kan je nog een paar andere titels noemen?
Ja, dat kan ik zeker. Je zou haar kunnen kennen van Ogen van Tijgers, De Geheimen van het Wilde Woud, Torenhoog en Mijlenbreed. En De Zevensprong is ook wel een hele bekende titel van haar. De Strijd om de Hartenkoning. En vrij recent heeft ze dus samen met Rindert Kromhout het boek Wie achter deze deur verdwaalt uitgebracht.
Nou, werk jij in een bibliotheek? Je ziet heel veel kinderen die boeken lenen. Zijn haar boeken nog steeds heel populair?
Ja, absoluut. Eén keer per jaar hebben we in Nederland ook altijd de nationale voorleeswedstrijd. Waarin kinderen dan in verschillende rondes de voorleeswedstrijd kunnen winnen. En eigenlijk is in onze gemeenteronde altijd wel één kind dat dan nog voorleest uit een van haar boeken. En ook onder de onderwijzers in ons werkgebied. Wij hebben in de bibliotheek dan klassenleessets, waarbij je met iedereen hetzelfde boek leest. En een hele tijd geleden was het boek ook onderdeel van een landelijke campagne, waarin je het veel goedkoper kon kopen. En ja, dan merk je wel dat het een titel is die gewoon nog steeds aanspreekt. We hebben bij die klassenleessets verschillende hele recente titels. Maar er zijn zoveel meesters en juffen die hem echt kiezen. Zo van, ja, maar daar had ik vroeger zoveel plezier aan beleefd. Die wil ik echt met mijn klas ook samen lezen.
Het jeugdsentiment van de onderwijzers van nu.
Ja, en dat werkt natuurlijk perfect, want het is echt een tijdloos verhaal. En als je meester of juf er zo over kan praten om het te introduceren, ja, dan word je als kind gewoon sowieso nieuwsgierig.
Ja, enthousiasme, dat helpt altijd natuurlijk. Jij hebt het nieuwste boek van haar, het meest recente boek van haar voor je liggen. En kan je daar ook een stukje uit voorlezen?
Ja, zeker. Lorenzo. Lorenzo zat al klaar, maar de anderen nog niet. Roberto en Igor hadden ruzie. Thea zat boven op haar tafel en Frans was naar de wc. Kinderen, schiet eens op, anders blijft er weinig tijd over om voor te lezen, zei meester Tom Wit. Meester, u bent wel een beetje ongeduldig. Ja, en streng. Ook krijgen we dat nu ineens? Ben ik ongeduldig en streng? Het geeft niet hoor, meester, maar ik wou het wel even zeggen. Wanneer ben ik dan streng? Nou, bijna altijd. Ja, vooral als we niet doen wat u wilt. Dan bent u ongeduldig en streng. Dat is helemaal niet leuk voor ons. We willen een prettige tijd hebben op school. Waar heb je die wijsheid nou ineens vandaan, Mary? Van mijn oma. Ze vraagt altijd of ik het hier prettig vind. Zo, en wat geef je dan voor antwoord? Dan zeg ik, gaat wel. Meester, ik vind het hier wel fijn en ik vind het niet erg dat u streng bent, want anders luister ik niet. Ik luister ook nooit naar mijn moeder, want die is niet streng. Het was september en Lorenzo en de andere kinderen zaten pas sinds kort bij elkaar in deze klas op de Max Veldhuisschool. Ze kwamen bijna allemaal van scholen met grote groepen waar ze zich niet thuis voelden. Op Lorenzo's vorige school zat hij in een klas met 29 kinderen en met geen van die kinderen was hij bevriend. Niet dat hij ruzie had met ze, maar hij wist niet goed hoe hij het voor elkaar kon krijgen dat iemand zijn vriend wilde zijn. Zo was het altijd al geweest, al in groep 1 zat hij meestal alleen in een hoekje te spelen. In deze nieuwe klas zaten 10 kinderen, maar ze maakten allemaal net zoveel kabaal als zijn hele vorige klas bij elkaar. Alleen als meester Tom voorlas, was bijna iedereen stil. Bijna niemand hield van zelf lezen, maar voorgelezen worden uit een spannend boek, dat vonden ze heerlijk.
En dat vind jij als leesconsulent natuurlijk ook heerlijk.
Absoluut, dat gun ik iedereen.
En wat ik zo leuk vind in dit stukje, het detail, de Max Veldhuisschool. Wat leuk.
Briljant, hè?
Ja, dankjewel. Nog even de titel van dit boek trouwens.
Wie achter deze deur verdwaalt.
Nou, hebben we toch mooi stilgestaan bij die geweldige schrijfster Tonke Dracht, overleden op 93-jarige leeftijd. Dankjewel, Larissa.
Graag gedaan.
Al onze boekentips zijn terug te luisteren op www.sbs.com.au/dutch. Het is weer tijd voor een liedje. Dit is Another 45 Miles van The Golden Earring. Vanmorgen vroeg zijn de Olympische Spelen van Parijs officieel geopend. Gisteren, dus nog voor die openingsceremonie, belde ik met sportjournalist Jaap de Groot voor het laatste nieuws uit de Olympische kampen. En hoewel de Spelen nog niet officieel van start waren gegaan, zijn de eerste relletjes al een feit. Daarover vertelt Jaap nu meer. En natuurlijk hebben we het ook over de medaillekansen van de Nederlandse sporters die vandaag al als een van de eerste in actie zullen komen.
SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
Jaap, op het moment dat we dit opnemen is de opening aanstaande. Hè? De opening van de Olympische Spelen die is nog niet geweest. Maar er zijn al wel wedstrijden. Is er ook al eerste laatste nieuws uit Parijs?
Nou ja, het laatste nieuws is een beetje dat we hebben natuurlijk voor de opening al behoorlijk wat competitie gehad. En met behoorlijk wat gevolgen ook. Want we hebben een enorme rel bij Marokko-Argentinië gehad. We hebben een incident voor de wedstrijd Canada-Nieuw-Zeeland gehad, waardoor mensen naar huis zijn gestuurd. En zo ook her en der, ook bij de paardensport was er een rel. Dus wat dat betreft is het... wachten we even af hoe het straks na de opening gaat worden. Want de voorbode, je denkt, nou, dat gaat stilletjes, komt het op gang. Nou, niks ervan. Het is her en der gewoon voorpagina nieuws geweest. En helemaal natuurlijk dat op een Olympische Spelen met zoveel veiligheidsmaatregelen, dat het toch gewoon supporters van Marokko in staat zijn geweest om het veld te bestormen. En dat was toch wel een beetje de talk of the town. En besloten is nu om echt, met name bij de voetbalwedstrijden, de bewaking en de veiligheidsvoorschriften te gaan aanscherpen. Maar het was wel een goede wake-up call. Want ja, we hebben zo meteen, vlakbij de scène, wat heb ik een afspraak straks met iemand die hier een mooie boot heeft liggen. Dus ik kan even kijken hoe dat erbij ligt. Want normaal gesproken kom je al deze week als toerist kom je niet meer in de buurt van de rivier. Want het is echt 5 lagen controles voordat je überhaupt bij de oever komt. En door mijn accreditatie kan ik bij iemand die daar wel geregeld heeft, dat hij een licentie heeft, kan ik even gaan kijken hoe dat gaat. Maar ik denk wel dat door het incident bij onder meer bij Marokko, Argentinië en het drone-incident rond Canada, Nieuw-Zeeland, dat er toch een drone boven een veld heeft kunnen hangen. Dat was een trucje van de technische staf van Canada om zo de laatste training van Nieuw-Zeeland-vrouwen te kunnen volgen. Nou ja, het IOC heeft keihard ingegrepen en de hele technische staf van Canada is naar huis gestuurd.
Maar ja, want het is natuurlijk niet de Olympische gedachte om op deze manier dan ook eens te gaan afkijken.
Nou ja, het zijn wel goede wake-up calls. Want je ziet ook vanavond voor de opening dat het luchtruim van Parijs gaat echt urenlang dicht om dit soort dingen te voorkomen. En dan ook met de generalen, en als je alles voor elkaar hebt, en wat zie je dan? Dan zie je dus toch onlusten in een stadion. En je ziet een drone wat op een Olympisch terrein terecht is gekomen. Dus ja, het zal de boel behoorlijk op scherp hebben gezet. En er zitten hier al 45.000 agenten, 20.000 soldaten en 2.000 speciale korpsen uit de hele wereld. Dus ja, we gaan het beleven.
Ja, hoe is het met Team NL? Is het daar allemaal rustig?
Nou, intern wel. Want je hoort alleen maar complimenten over de accommodatie en het faciliteren van de atleten. Want ze hebben hier een soort nieuwe wijk in het noordwesten van Parijs gecreëerd. Met 2800 luxe appartementen. En daar mogen de komende 2 weken de 10.500 Olympische atleten mogen daar gebruik van maken. Ja, en die weten niet wat ze overkomen. Want het is, je zit daar gewoon in een hele mooie wijk met winkels, met restaurantjes en prachtig opgemaakt. En prachtige kamers en prachtige ruimtes. Dus ik hoor zelf ook van atleten, ja, die weten niet wat ze overkomt. Zeker ook dat atleten die al andere spelen hebben meegemaakt. Dus wat dat betreft koek en ei. Alleen ja, er is een incident wat met name door de Britse media is aangezwengeld. Is namelijk beachvolleyballer Van der Velde. 10 jaar geleden is hij betrokken geweest bij een seksschandaal met een minderjarig meisje van 12 jaar. Toen was hij 19. Is daarvoor veroordeeld. Heeft een jaar ook in de gevangenis gezeten. En heeft de draad weer opgepakt. Is getrouwd. en wil hier aan de Spelen meedoen. En er zijn in de Engelse media verhalen over hem verschenen. Ja, en dat wordt nu uitvergroot. Dus om een beetje de angel uit de discussie te nemen, heeft Simonel in overleg met chef de mission Pieter van de Hogeband besloten om hem buiten het Olympisch dorp te houden. En er werden voor de persconferentie vragen overgesteld aan de leiding van NOC-NSF. Maar die houden zich toch vast aan het communiqué wat ze hebben uitgegeven. En ook dat ze gewoon de keuze hebben gemaakt om Van der Velde buiten het Olympisch dorp te houden. Om anderen niet te choqueren. Maar kijk, de sport is dezelfde afgelopen jaren is overgaan tot de orde van de dag. Want in de beachvolleybalwereld heeft niemand zijn vinger opgestoken toen de man meedeed aan het EK's, aan WK's. Nu tijdens het spelen wordt het ineens een item. En wat je er ook van vindt. Het kwam ineens binnen bij NOC-NSF en ook bij Pieter van de Hogeband. En het voelt ongemakkelijk. En ik ben ook benieuwd hoe het komende dagen tijdens het beachvolleybaltoernooi dat zich verder gaat ontwikkelen. Omdat met name de buitenlandse pers, die heeft ook al Bach ermee geconfronteerd. Dus het wordt nu echt wel een dingetje. Dus we gaan het zien. Dus dat was een beetje de smet op een fluitende aanloop richting de Spelen die straks met de openingsceremonie officieel worden geopend. En vanaf zaterdag gaan we plankgas het toernooi in. En misschien al meteen met medaillekansen voor Nederland.
Ja, laten we daar even naar vooruitkijken. Voor de komende dagen, op wie moeten we letten? En over wie heb jij het als je het hebt over medaillekansen?
Nou, laten we bij het begin beginnen. Het is altijd, zegt Pieter van de Hogeband ook, om het teamgevoel aan te sterken is altijd heel belangrijk dat je de eerste dag in de prijzen valt. Nou, zaterdag, ja, dan komen de hockeymannen, de waterpolenvrouwen komen in actie. Die spelen groepfases, daar gaat het niet van komen. Je hebt een judofinale en je hebt zwemmen. Maar waar de kansen liggen, is natuurlijk het wielrennen. En met name Australische tijd, 11:30 morgenavond. Daar moet je gaan bij de tijdrit vrouw met Demi Vollering en Elle van Dijk. Heb je echt serieus kans om het podium te halen. En ik ga er maar vanuit dat dan de eerste medailles binnen zijn. En ik zit even te kijken naar de zondag. Nee, er valt nog niet echt iets op, want er zijn allemaal kwalificatiewedstrijden ook. Maar goed, het zou heel mooi zijn als meteen al met het wielrennen zaterdag Nederland een goed signaal afgeeft dat we meteen vol in de Spelen zitten. Ja, en dan moeten we kijken in hoeverre het record van Tokio verbroken gaat worden. Van 36 medailles, waarvan 10 goud. En de voorspellingen zijn dat het weer rond de 36 medailles gaan worden. En met name de baanwielrenners, met Harry Lafrijs wordt genoemd. Door twee hockeyteams worden genoemd. De atleten, met name Femke Bol wordt genoemd. En de wielrenners, Mathieu van der Poel. En zo hebben we her en der, de zeilers worden genoemd. Dan hebben we her en der behoorlijk wat kanshebbers om hier succesvol te zijn. En volgens Gracenote Databureau heeft uitgerekend op basis van meer dan 200 parameters dat Nederland 36 medailles gaat halen, waaronder 16 goud. Dus we gaan het zien.
Ja, voordat we adieu zeggen op z'n Frans, er was nieuws hè, want het Olympisch Comité heeft ook bekendgemaakt waar de volgende winterspelen gehouden gaan worden. En ja, we komen in 2030 gewoon weer naar Frankrijk toe.
Ja, dus er zit wel een maar aan vast. Franse Alpen hebben het toegewezen gekregen, maar wel onder twee voorwaarden. Men heeft nog steeds niet de regeringsgaranties kunnen leveren. En ik was zelf bij de presentatie afgelopen woensdag. En Emmanuel Macron, de president, was zelf aanwezig om te bevestigen dat hij te maken heeft met de Franse wet. En dat je dus volgens de Franse wet niet de procedure kan volgen die IOC vraagt. Maar dat hij als president de garantie geeft dat de voorwaarden waaraan de Alpen moeten voldoen, dat dat binnen de termijn die de Franse wet toestaat, wordt gegarandeerd aan het IOC. En onder die voorwaarden, er zit dus een termijn aan vast, heeft Frankrijk het toegewezen gekregen. Daarentegen was Salt Lake City 2034 was een hamerstuk. Dus we hebben nu weer twee Olympische steden erbij. Dus na Parijs komt er 2026 Milaan. In 2028 Los Angeles. In 2030 hebben we dan weer de Franse Alpen. 2032 Brisbane. En 2034 is dan Salt Lake City.
Nou, dan gaan we dus met volle hoop kijken naar wielrennen, naar Demi Vollering onder andere. Een eerste medaille, wat je al zei, in de pocket zou mooi zijn. Het is ook lekker leuk voor de sfeer in het Team NL-huis. Dan zit hij er ook meteen goed in daar. Ga je daar nog een kijkje nemen eigenlijk?
Nou, het programma is zo intens. Ik wil dan toch liever bij de wedstrijden zitten dan in een feesttent. Want dat, ja, zo is het toch wel een klein beetje. En je moet ook niet vergeten, de atleten worden ook eerst gehuldigd bij de Eiffeltoren. Dat is een prachtig podium geplaatst met een fanzone van 15.000 mensen. Daar vindt de eerste huldiging plaats. Ja, en daarna wil NOC NSF dat ze ook in het Hollandhuis gehuldigd gaan worden. Ja, ik weet niet in hoeverre dat, mocht het na de maaltijd wordt. Het is in het verleden niet altijd goed gegaan. En zeker het recente verleden niet. Omdat het toch een soort feesttent werd. En nou, we weten het incident met Sven Kramer in Pyeongchang in 2018. Die kreeg een bierdouche over zich heen. Waardoor diverse Olympiërs besloten hebben om niet meer daar naartoe te gaan. Dus ik ben benieuwd hoe de stemming er nu is. Het is in ieder geval, wat ik al zeg, de huldiging in het Olympic Park bij de Eiffeltoren is al gigantisch. Ja, en dan is het aan dat date om te zien of ze dan ook nog de behoefte hebben om naar het Hollandhuis te gaan. Of de Team NL-huis, zei ze tegenwoordig, omdat Heineken het niet meer sponsort.
Nee. We gaan het zien. Vol verwachting klopt ons hart. Heel veel plezier bij het kijken van al die prachtige sport. En we spreken elkaar volgende week weer.
Ja, Pamir, ik zit echt te dubben van waar moet ik heen. Er is zoveel mooie sport. Dus ja, kijk. Als we alleen maar morgen al nemen, om 12:15 hebben we dan in onze tijd, dan hebben we Nederland, Zuid-Afrika, de mannen. We hebben om 14:00, daar wilde ik eigenlijk heen, Nederland-Hongarije, een mooie waterpolenwedstrijd van de vrouwen. Maar ja, om 14:30 en dan in jullie tijd 23:30, de tijdrit van de vrouwen. En om 16:30, en dat is van jullie dan 14:30 in de nacht, tijdrit voor de mannen. Ja, dan denk ik dat de keuze makkelijk gemaakt is dat ik toch naar het wielrennen ga kijken. En ik ga zeker wat je aangeeft genieten van mooie sport. En hopelijk blijft het hier rustig. En zien we alleen maar feestende mensen met blije gezichten.
We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze SBS Dutch uitzending. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis en helemaal voor niets te downloaden in de Apple Store of in Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, www.facebook.com/sbsdutch. U kunt hier ons liken of volgen en u mist dan helemaal niks van ons programma en kunt ook meepraten over de onderwerpen. Zo dadelijk om 12:30 op SBS World Watch kunt u nog kijken naar het NOS-journaal van 8:00 van gisteravond. Wij sluiten nu af met muziek van Emma Kok, André Rieu en het Johan Strauss Orkest. En voilà! Ik wens een heel goed weekend. Heel graag tot woensdag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.